Ja. Dag, de Gilde. Verlassen. Dan ken jij dat ook weer al. Amen. Ah. Ja, ik zal het nu doen. Welkom iedereen. Wij gaan verder in onze serie over de psalmen. En ik hoop dat jullie het een interessante serie hebben gevonden. Tot hiertoe, het is natuurlijk nog niet gedaan. Zoals ik vorige keer heb gezegd, ik ga niet elke psalm afgaan. Maar vooral verschillende soorten, verschillende types psalmen die we behandelen. Ik hoop dat jullie er al iets hebben uitgeleerd. Als je de vorige hebt gemist, je kan nog steeds via de website beluisteren die verschillende studies. Maar als er vragen of zo moeten zijn, tip gerust iets in de chat of zet even uw micro aan en dan kan ik zien of er een vraag is. Maar zoals ik heb gezegd, ja, we gaan niet elke psalm doen, maar de verschillende types van psalmen. Zo heb je klaag. Psalmen. Een psalm is eigenlijk een lied. Hè? Een lied met tekst en een melodie. Melodie zijn we natuurlijk kwijt, maar de tekst hebben we nog. En dus eigenlijk die psalmen waren de bedoeling om met instrumenten erbij te spelen. En sommige van die psalmen waren klaagpsalmen, klaagzangen. Sommige waren vreugde- of lofzangen. Sommige waren dan wat we noemen de koningpsalmen. En dan zijn er ook nog de profetische psalmen. Dat zijn psalmen die later een profetische weerklank hebben gehad of die een vervulling hebben gevonden in Christus. En veel van die psalmen, of veel van de verzen in de psalmen, waren allemaal profetisch richting vervulling in Jezus Christus. En ook veel van de evangelieschrijvers en van Nieuwtestamentse schrijvers, zij quoteren heel veel uit de psalmen, want ze zien daar een vervulling in van Jezus zijn werk aan het kruis. En psalm 22 is zo een psalm, want dat gaan we vandaag zien, psalm 22 is een psalm die eigenlijk moeilijk te categoriseren valt. Het is eigenlijk een klaagzang, maar ook tegelijkertijd een profetische psalm. Het thema eigenlijk van deze psalm is dat God snelt ter hulp, God snelt de onschuldige ter hulp. Dat is eigenlijk het thema. God snelt de onschuldige rechtvaardige ter hulp. Dus dat is eigenlijk het thema van psalm 22. Ik zie dat Leen er ook bij gekomen is. Welkom Leen. We moeten altijd zien, als we een psalm gaan lezen en als we die willen interpreteren naar ons leven toe, moeten we altijd zien de context, de historische context, de culturele context en de context in de welke God handelt ten opzichte van zijn volk, ten opzichte van de mensheid. We weten, de meeste psalmen zijn geschreven door David. En David leefde onder het oude verbond. Ja, hij leefde onder een ander verbond, onder de wet. En op basis van de wet werd hij geoordeeld. Deed hij het goed, dan kon hij de zegeningen van de Heer verwachten. Deed hij het slecht, gehoorzaamde hij de Heer niet, kon hij de vloeken van de Heer verwachten. En dus vele van die psalmen zijn ook zo geschreven. Als David slecht deed of hij zag geen gebeden beantwoord, dan begon hij wanhopig klaagzangen neer te pennen. Wanneer hij het goed deed, was hij vol trots en vol moed en kon hij de Heer prijzen en aanbidden, want hij heeft zich aan de wet gehouden, hij heeft zich aan het woord van de Heer gehouden en dus kon hij van allerlei zegeningen verwachten, zoals we vorige week hebben gezien in psalm, ik ben vergeten, als iemand het kan tippen, ik ben de nummer vergeten. Maar daar hebben we toen gezien dat er maar één iemand is die echte zegeningen van de Heere kan verkrijgen. En dat is de enige echte onschuldige, volmaakte en perfecte mens, Jezus. Amen. En we hebben toen ook gezien vorige week dat een koningspsalm was die zijn vervulling heeft gevonden in Jezus Christus. Maar dat was vorige week. Maar deze week hebben we het graag over Psalm 22. Dus maak niet de fout. En ik heb die fout ook gemaakt. Veel christen maken nog steeds de fout. Om de psalmen te gaan aanzien of de psalmen te gaan gebruiken als een feel-good boek. Een self-help boek. Snap je wat ik wil zeggen? Nee, wie heeft dat vroeger wel niet gedaan, hè? Je voelt je slecht. Je gaat op zoek naar een psalm om je beter te voelen, hè? Ben je wat depressief? Lees dan Psalm 68, vers 22. Ik zeg maar niet. Ben je wanhopig? Dan moet je Psalm 15, vers 33 lezen. Heb je hoop nodig voor in de Heer? Dan heb je de redding nodig. Heb je de genezing nodig? Dan is een deel. Heb je de leiding nodig? Dan moet je naar Psalm 23 gaan. Hè? Heb je de waarschuwing nodig? Ga dan naar Psalm 119. Heb je geen vrezen voor de Heer of geen vrezen voor zijn woord? Dan moet je dit en dat lezen. Snap je wat ik wil zeggen? Wie van jullie heeft die fout? Wel, misschien besef je niet dat het een fout is, maar het is het woord van de Heer, de psalmen zijn niet bedoeld als om u beter te voelen. Het Jezus, zijn werk aan het kruis, amen, is bedoeld om ons een nieuwe identiteit te geven. En van daaruit gaan we ons beter voelen, want we weten wie we zijn. In Christus, we weten wie God is en wat Hij voor ons heeft gedaan en wat Hij van ons denkt. In de psalmen zien we daar maar een glimp van. Want David leefde niet onder dat verbond. Hij leefde niet in de wetenschap wat Jezus heeft gedaan. Ja? Hij zag maar een glimp. En het meeste wat hij schreef dat profetisch was, had hij geen idee dat ooit zijn volledige vervulling ging vinden in Christus. Zoals Psalm 22 bijvoorbeeld. Ja? Dus maak niet de fout om van de psalm of van eender welke vers in het Oude Testament een soort van magisch receptenboek te maken en dan te zien als je de juiste verzen opsomt en zegt, dan krijg je dit en dat. Ja? Als je de vers maar 10 keer genoeg opzet, dan ga je gelukkig worden. Dat is wat hekserijen doen. Dat is wat bijgeloof doet. Dat is niet geloof, dat is bijgeloof. Amen. Dus we moeten, hetgeen dat we hier zingen, alles wijst naar een persoon toe. Alles, elke interpretatie dat je maakt van het boek, moet zijn vervulling of moet wijzen naar Jezus. Als u dat wegbrengt van Jezus, elke interpretatie die je hebt, dan is het niet de juiste. Amen. Daarom dat het belangrijk is om alles in zijn context mee te zien in uw principe. Als je een woord wil toepassen in uw leven, moet je zien dat je context gebruikt. Amen. Halleluja. Kan iemand zeggen amen in de chat? En Psalm 22 is zo een psalm. We gaan even lezen. We gaan het eerst lezen als een klaagzang. Oké? Okay? Ik weet niet welke melodie dat David gebruikte. Het zal misschien in mineur zijn, in D mineur of zo. En een depressieve toonaard. Hij zegt, voor de koorleider op de wijs van de hinde van de dageraad, een psalm van David. En als je een papiertje of zo hebt, dan zou ik graag hebben dat je de verzen noteert. Gewoon de nummer van de verzen. Dat bij u een belletje doet rinken. Ja, als ik dat lees, ja, zoals vers 2, dan moet er bij u al een belletje gaan rinkelen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Dus er zijn een paar van die versen die bij u een belletje gaan doen rinkelen, of het licht gaat aan, en je herkent het ergens in het Nieuw Testament. Ik zal u wel verklappen, het is in de Evangelie, ja, dat je die gaat herkennen. En dan moet je daar gewoon even de vers op schrijven. Okay? Dus vers 2, dat gaat iedereen herkennen. Want dat heeft Jezus geroepen aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Mijn God roep ik overdag en u antwoordt niet. 'S nachts en ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u verlost hen, tot u geroepen en ze ontkwamen. Op u vertrouwd en ze werden niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht. En dus David is hier een beetje de rol van zelfmedelijden, de rol van slachtoffer aan het spelen. Hij is aan het klagen. Hij zegt van, vers 4, u bent de heilige die op Israëls lofzang troont. Ja? Jij hoort hier in ons midden te zijn, maar ik hoor u niet, ik voel u niet, ik zie u niet. Ik roep op u, maar ge antwoordt niet. Onze voorouders hebben vertrouwd op u en u verloste hen, ze hebben tot u geroepen en ze ontkwamen, maar ik ben een worm en geen mens. Ik roep, maar mij antwoordt niet. Dat is de teneur tot hiertoe. Ja? Allen die mij zien bespotten mij. Ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen. Laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch van je. U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd. Bij mijn geboorte ving uw handen mij op. Van de moederschoot af bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. En er is niemand die helpt. Een troep stieren staat om mij heen, buffels van Bassan omsingelen mij, roofzuchtige brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen, mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf, mijn kracht is droog als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, u legt mij neer in het stof van de dood. Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen, ze kijken vol leedvermaak toe, verdelen mijn klederen onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. Heer, houd u niet ver van mij, mijn sterkte, snel me te hulp, bevrijd mijn ziel van het zwaard, mijn leven uit de greep van die honden, red mij uit de muil van de leeuw, bescherm mij tegen de horens van de wilde stier, u geeft mij antwoord. En vanaf hier begint het positiever te worden trouwens. Vers 23, ik zal uw naam bekend maken, uw loven in de kring van mijn volk. Loof hem, allen die de Heer vrezen, breng hem eer. Kinderen van Jacob, wees beducht voor hem, volk van Israël. Hij veracht de zwakke niet, verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep. Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk. Mijn gelofte los ik in bij wie u vrezen. De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken brengen lof aan de Heer. Voor altijd mogen jullie leven. Overal, tot aan de einde der aarde, zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volkeren. Want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. Wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor hem buigen. Ook zullen voor hem knielen wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden. Een nieuw geslacht zal hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heere. Aan het volk dat nog geboren moet worden, zal het van zijn gerechtigheid verhalen. Hij is een God van daden. Amen. Tot hier. Hij is een God van daden. Amen. Laten we even bidden in Jezus' naam. Vader, ik dank u Heer voor al de mensen die zijn samengekomen. Laat deze psalm, Vader, een inspiratie zijn voor mensen om u te zoeken, Vader, om u te vertrouwen, Vader. Halleluja. Om op u te roepen, Heer, want u bent reeds gekomen. U heeft een antwoord gegeven, Heer, op al onze vragen. Laat het vandaag, Heer Jezus, duidelijk worden in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Dus het thema van deze psalm is: God snelt de onschuldige te hulp. Dus het is een klaagzang, zoals we in het begin zeker kunnen lezen. Maar het is ook een profetische psalm, omdat het naar het einde toe, vooral dan vanaf vers 28, en hier in de laatste 30, 31 en 32, het spreekt over een universele hoop. Overal tot aan de einde der aarde zal men de Heer gedenken. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volkeren. Dus het is een antwoord op het lijden, een antwoord op de wanhoop dat de Heere gaat een antwoord geven op al dat lijden. En niet alleen aan degene die lijdt, maar dat antwoord gaat dan verspreid worden en dat gaat dan omgedraaid worden in lofprijs en dat gaat voor alle volkeren zijn tot aan de einde der aarde. Natuurlijk is dat profetisch, want de echte vervulling vindt zich natuurlijk in het verspreiden op de dag van Pinksteren, wanneer dat de mensen met de Heilige Geest werden vervuld. En vanaf dat moment is het goede nieuws zich beginnen te verspreiden, beginnend in Jeruzalem naar Samaria tot aan de uiteinde der aarde. Amen. Ik heb er straks gevraagd om een paar verzen op te schrijven die daar bij u een belletje deed rinkelen. Wie heeft er zo een paar gevonden? Dat je dat las, dacht je echt van, moeder? Inderdaad. Ja, dat heb je goed gezien. 17. Ja, heb je goed gezien? Ze hebben mijn handen en voeten doorboord, inderdaad. Ik kan direct ook naar de verzen gaan, hè, waar dat staat. 19, zeide jij, hè, verdelen mijn kleren. Ja, inderdaad, hier. 19, verdelen mijn kleren onder elkaar en werp het lot om mijn mantel. Amen. Goed, nog iemand? Ja. Just, inderdaad, goed gezien. Heel goed gezien. Er is er nog één. Of twee eigenlijk. Maar dat is een moeilijke. Ja, moet. 28? Wacht, niet, die heb ik in. 28, dat moet ik zo zien. Jammer, dat is het niet. Ah, zo, ja, gedenken en zich tot hem wenden, ja. Ah, zo, ja. Ja, inderdaad, ja. Dat is waar. Dat is Filippenzen ook. Maar Openbaringen ook. Nee, dat is waar, inderdaad. Psalm 22:8 was er ook nog. Had iemand dat? Marianne?
Ja, ik wou dat juist zeggen.
Goed zien. Ik zal direct ook naar de verse gaan. Die staan meestal allemaal in Matthäus. En dan hebben we nog één op Psalm 22, 23, maar dat is een heel moeilijke. Die wordt gequoteerd in Hebreeën 2 en 12. Maar die ga ik op het einde pakken. Maar laten we beginnen even bij het begin. Hè. Psalm 22, vers 2. Hè. Dus David begint in zijn klaagzang. Je moet eerst en vooral denken. Het spreekt in de eerste plaats spreekt het over David. Hè. David zijn lijden. Waarschijnlijk op de vlucht. Voor zij die hem willen vervolgen, zij die zijn koningschap willen afnemen, zij die hem in levensgevaar proberen te brengen. En het zijn in die omstandigheden dat David deze psalm pent. Ja, en hij zit waarschijnlijk in het nauw gedreven en hij vraagt zich af, wanneer gebeurt er hier iets? Hè? Ik ben hier aan het lijden. Ik ga doorheen moeilijke situaties. Mijn God, waarom ben je er niet? Hè? Ik heb het koningschap gekregen. Ik ben gezalfd als de volgende koning. Ik ben het geslacht van David is eruit gekozen om zijn troon voor altijd en eeuwig zal mijn geslacht op de troon zitten. En ik word hier met mijn leven bedreigd en zelfs weggejaagd van Jeruzalem. Dus in dat opzicht was David zijn beklag aan het doen bij de Heer. En uiteindelijk Jezus heeft deze psalm gequoteerd aan het kruis. Hè, in 27, Matthäus 27, vers 46. Waarin dat hij zegt aan het einde daarvan, in 9 uur gaf Jezus een schreeuw en riep luid, Eli, Eli, lema sabachthani, dat wil zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Tuurlijk, Jezus werd niet verlaten door God. Amen. Hij die God zelf was als mens. Jezus die een volledige menswording op zich nam, een menselijk bewustzijn. Waarschijnlijk op dat moment kreeg de zonde van de wereld op zich. Dat is een uitleg dat ze geven daaraan. En hij voelde zich dus verlaten omdat zonde zich doet afscheiden of doet verlaten voelen van God. Nu, dat is een uitleg dat ze daaraan geven. Wat een andere uitleg is ook simpelweg dat Jezus hier het sentiment van Psalm 22 quoteert. Zoals David door zijn vijanden, de vijanden van David hadden zich tegen hem gekeerd, ze hadden hem vervolgd en ze hadden hem in levensgevaar gebracht omdat hij Gods gekozen koning was. Zo is ook Jezus nu aan het kruis bezig om vervolgd te worden door degene die hem verwerpen als koning. Dus Jezus is ook Gods gekozen koning, juist zoals David Gods gekozen koning was. Jezus was Gods verkoren koning, maar wordt verworpen door het volk die hem als koning moesten aannemen. En in dat opzicht voelt Jezus hetzelfde als David. En dus heel de theorie van, ja, op dat moment krijgt hij de zon op zich en dan voelt hij... Ja, dat kan, maar het kan ook gewoon zijn dat hij hier de psalm van 22 vers 2 toepast en heel het thema waarover die psalm gaat, toepast op zijn leven en zegt van, kijk, wat hier nu gebeurt aan het kruis, kun je maar beter psalm 22 lezen, want David heeft erover geprofiteerd. En wat David zag als een klaagzang, is ook mijn klaagzang. En ook al heeft Jezus niet echt geklaagd, want hij wist het antwoord. Hij heeft wel het sentiment van het klagen, maar het antwoord wist hij dat zeker ging komen. En dat was het tweede deel van de psalm. Het antwoord was in de heropstanding. Het antwoord is dat God antwoord ging geven. Hij ging niet in het graf blijven, maar hij ging opstaan. Amen. In dat opzicht... David wist niet goed wat te verwachten. Hij hoopte dat God ging antwoorden. Hij had niet echt een belofte. Maar hij hoopte erop. Maar Jezus wist natuurlijk veel, veel beter. Amen. Die wist wat er ging komen. En hij kon reeds zien voorbij het kruis. Hij kon reeds zien voorbij de opstanding. Hij kon reeds zien al die miljoenen en miljoenen zielen die gered gingen worden omwille van zijn offer en kon daardoor doorzetten. Zelfs tot aan de dood van het kruis. Dus eigenlijk heel Psalm 22, een profetische psalm en een klaagzang, maar is eigenlijk het beeld van iemand die lijdt en die uitroept tot God, die een antwoord krijgt, die vertrouwen krijgt en een hoop krijgt dat God gaat antwoorden. Amen. Maar dat vindt zijn volledige vervulling in de enige echte onschuldige, rechtvaardige, Jezus Christus. Amen. Het is van toepassing op David, maar het vindt zijn echte toepassing in Christus. En aangezien dat het zijn toepassing in Christus heeft, heeft het ook een belofte voor ons, voor zij die in Christus zijn. Amen. En meer daarover een beetje later. En dus David begint verder te klagen. Hij zegt hier in Psalm 20, vers 8, allen die mij zien bespotten mij. Ze schudden meewarig het hoofd. En dat was goed opgemerkt. Ik denk dat Leen was of Marianne die het zei. Matthäus 27, vers 39 kunnen we dat vinden. Voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Zie hoe Matthäus pikt heel veel in zijn evangelie en hij schrijft dat zo op, want Matthäus was een Jood, hij kende zijn Bijbel, hij kende het Oude Testament, hij wist heel goed als ik dit opschrijf, want zijn evangelie is gericht naar Joodse gelovigen, naar zij die het Hebreeuws kennen. En dus zij wist heel goed, wanneer dat Matthäus dit opschrijft in 27, 39, dat Psalm 22, vers 8 ter herinnering kwam. Ja? Dus Matthäus wil eigenlijk de focus leggen in Jezus zijn leven als een vervulling van Psalm 22. En tegelijkertijd is daar ook hoop voor de christenen. Halleluja. Psalm 22, 9. Inderdaad, wanneer dat David spottend schrijft in zijn klagen, dat mensen zeggen tegen hem, wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je. Hij zegt dat eigenlijk van, ja, mensen zeggen dat tot mij en ik wend mij tot de Heer, maar ik zie geen antwoord, het blijft stil. Het is toch, als je zo het Oude Testament, de psalmen leest, je kan niet zomaar kiezen. Oh ja, die psalm vind ik leuk, die psalm vind ik leuk. Oh ja, en dat geeft me moed en dat geeft me hoop. Ja, wat dan met de psalm 22, als je alleen maar het eerste deel leest? Mijn God, waarom heb je mij verlaten? U antwoordt niet, u hoort me niet, ik roep, maar u antwoordt niet. Ja, als je alleen dat leest, dan word je, en je kent het verschil niet tussen het oude verbond en het nieuwe verbond, en je pakt zomaar wat verzen eruit, ja, dan word je zelf depressief, dan ga je zelf klagen, dan ga je diezelfde taal aannemen. Maar we hoeven niet diezelfde taal aan te nemen, want wij weten reeds het antwoord. Wij hebben het einde reeds gezien. Wij hebben het antwoord van God reeds gezien op het lijden. En zijn naam is Jezus. Halleluja, zijn naam is Jezus. Hij is onze hoop op glorie. Hij is onze hoop op redding. Amen. Dank u Jezus. Mijn hoop op glorie is geen antwoord uit mijn situatie. Mijn hoop op glorie is niet in de hoop dat mijn vijanden zullen vernietigd worden. Dat mijn situatie goed komt. Ook al zou dat tof zijn dat dat gebeurt. Ook al zou dat fantastisch zijn. Halleluja. Als de Heer dat voor mij kan doen en wil doen. Maar zolang dat ik mijn ogen maar gefocust hou op de Heer en zijn glorie. Want de hoop op glorie is Jezus en zijn opstanding. En uiteindelijk mijn opstanding. Halleluja. Daar moeten we onze ogen gefocust op houden. David had geen hoop op opstanding. Hij had geen hoop op opstanding, want die was er nog niet. Zijn enige hoop was een zo lang mogelijk, goed, vruchtevol, vredevol leven te leiden. Liefst comfortabel, geen vijanden. Vrede op alle vakken, de Heer met u, zijn tempel naast u. En dat is mijn leven, zo wil ik eruit zien. We hebben betere hoop, we hebben betere beloften. En dank de Heer, een eeuwig leven. We gaan even verder. Psalm 22, nee, sorry. Wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden. Houd toch van je. Sommigen hadden al gezegd, dat is inderdaad wat Jezus heeft gehoord aan het kruis. Ook weer in Matteüs 27, vers 42. Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet. Hij is toch koning van Israël? Laat Hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in Hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld. Laat die Hem nu dan redden, als Hij Hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd, ik ben de Zoon van God. Dus hier komt dat vandaan. Als jij de koning bent, laat God u dan redden. Dat is exact wat ze tegen David zeiden. En dan de volgende vers honden staan, Psalm 22, vers 17, honden staan om me heen, een woeste bende slaat me in, ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Dat is ook wat Jezus heeft meegemaakt. Hè. Ook een woeste bende die rond hem heen stond en zijn handen en zijn voeten die werden doorboord. In Johannes 19, 37 kunnen we lezen, zij zullen hun blik richten op Hem die ze hebben doorstoken. Amen, zijn voeten en zijn handen werden letterlijk doorboord met de nagels. Psalm 22, 19. Ze verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. In de tijd van David was dat een symbolische manier om te zeggen van ze zijn bezig om mijn koningschap af te pakken. Mijn mantel, als het ware de mantel van het koningschap, van de autoriteit die hij op zich droeg en ze waren al bezig om uit te maken wie de volgende koning zou zijn, terwijl dat ze David uit de weg wouden ruimen. En in het geval naar het Nieuw Testament aan toe, Matteüs 27, 35, is dat letterlijk gebeurd. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Dus u ziet al die verschillende fasen in David zijn klaagzang vinden hun vervulling in de kruisgang. Van het opnemen van het kruis tot sterven van het kruis tot aan de opstanding uit de dood. En dat maakt de Bijbel natuurlijk ook zo mooi en interessant. Al die dubbele lagen. Snap je? Het maakt het woord van God. Hoe had David kunnen weten dat ooit volledig tot zijn recht ging komen in Jezus, in zijn nageslacht. Amen. En als je al die dubbele lagen er alleen begint uit te krijgen, wordt dat naar mijn mening ook veel rijker. Ja, alles wijst naar Jezus. Het wordt veel rijker. Het wordt, je gaat er, dat is voedsel, vast voedsel. Amen. Dat is geen melk om u de dag door te brengen. Snap je? Een vers hier, hè? En je kunt een dag mee verder om je goed te voelen en morgen heb je een nieuwe nodig. Nee, dit is vast voedsel. Je begint te bouwen, je begint te vertrouwen op het fundament in Christus. Amen. En dan Psalm 22:23. En zijn klaagzang eindigt trouwens vanaf vers 22. Red mij uit de muil van de leeuw, bescherm mij tegen de horens van de wilde sier. En dan komt er een punt en dan zegt u geeft mij antwoord. En vanaf dan, vanaf vers 23, begint het positief te zijn. Het spreekt als een bevrijding op komst. Hij spreekt over vertrouwen in de Heer en hoop op de Heer dat hij een antwoord gaat geven. Amen. En vanaf vers 28 gaat die hoop verder gaan dan niet alleen zijn leven, maar gaat die hoop naar een universele hoop die verspreid gaat geraken over heel de volkeren. Zoals hier vanaf vers 28, overal tot aan de einde der aarde. Nu, dat is heel raar dat David dat zou zeggen, want de belofte was nogthans, de wet was vooral gericht op de natie van Israël. Ja. En al de andere naties, daar werd niet veel rekening mee gehouden, ook al was het de bedoeling om via de natie van Israël het licht van God te kunnen verspreiden over heel de aarde. Amen. Wat ze trouwens nooit is gelukt, de natie van Israël. Het is juist andersom. De duisternis van de andere volkeren zijn stilaan maar zeker geïnfiltreerd in de natie van Israël. En ze zijn uiteindelijk in ballingschap geraakt. Maar daar is het niet opgehouden, want er kwam een belofte, amen, dat er een einde ging komen aan de ongerechtigheid. En dat echte gerechtigheid kan gevonden worden in Christus en zijn evangelie. En alleen via de geest en niet via de wet, maar via de geest. Want de wet doodt, maar de geest geeft leven. Alleen via de geest die nu, amen, in ons zit en met ons is, kan het evangelie, kan overal tot aan de einde der aarde, kan men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Amen. We hoeven niet meer te gaan naar Jeruzalem. We hoeven niet meer te gaan naar een stenen tempel. Dank de Heer. We hoeven niet meer beesten te gaan offeren. Of een heel ritueel te moeten ondergaan, zoals besnijdenis, om te horen tot Gods volk. Wat we moeten doen is neerbuigen, neerknielen, op onze knieën gaan, hem erkennen als Heer. Amen. Openstaan om te ontvangen datgene dat hij voor ons heeft. Amen. En dan zal je dat ontvangen en zal je opnieuw worden geboren uit water en uit geest. En je zal een nieuwe schepping worden en je hele leven, amen, zal veranderen. En dat is het antwoord van de Heer. En David had nooit gedacht. Hij zegt het hier zo van, oh Heer, ja, en jij gaat antwoorden. En oh, dan ga ik een lofzang zingen. Maar niet alleen ik, maar overal gaat het dan gebeuren. Hij wist natuurlijk niet dat. Hij zou het nooit hebben gezien. Hij heeft het nooit gezien. Maar wel de zoon van David. Amen. De Messias. Die heeft het mogelijk gemaakt. En wij zien het vandaag, de kerk, de gemeente. Dan moeten we denken terug aan vers 23. U geeft mij antwoord, vers 23. Ik zal uw naam bekendmaken, uw loof in de kring van mijn volk. Loof hem, alle die de Heer vrezen. Breng hem, Heer, kinderen van Jacob. Wees beducht voor hem, volk van Israël. Hij veracht de zwak niet, verafschuwt niet wie het wordt vernederd. Enzovoort. Dus het is hier een belofte. Dat God de onschuldige, de vernederde, amen, te hulp komt. En natuurlijk is dat rechtstreeks van toepassing op Jezus. Maar ook Jezus heeft ons die belofte gegeven, dat als wij vervolgd worden, amen, omwille van zijn naam, als we onschuldig zijn, dat we niet bang hoeven te zijn. Want hij heeft het reeds voorspeld. Als het met mij gebeurt, zal het met jullie gebeuren. Maar wees niet bang als je niet weet wat je moet zeggen in die dagen. Maar de Geest zal u laten leiden in alle dingen van de waarheid. Amen. En hij zal u doen spreken wat je moet spreken. Ik zal u niet verlaten. Ik ga u niet troosteloos achterblijven, zei Jezus. Maar ik zal bij u zijn. Ik zal met u zijn. Ik zal in u zijn. Amen. En dat is het antwoord op al het geklaag. Voor ons is Jezus. Amen. Is zijn Geest in ons, met ons. En het vergunt ons, deze psalm vergunt de christelijke volgelingen ook een vorm van rechtvaardigheid te verwachten. En we worden niet teleurgesteld. Amen. Als we de psalm lezen, we zien dat er hoop is. En als we Jezus zijn leven zien, dan zien we dat er hoop is, want er is een opstanding. En dus voor ons, voor christelijke volgelingen van de Heer, amen, kunnen we een vorm van rechtvaardigheid verwachten in de vorm van de opstanding. Wat er ook mogen gebeuren. Of ik nu moet sterven, of ik zie een antwoord in dit leven, ik zal altijd een overwinnaar zijn. Amen. Ik zal meer dan een overwinnaar zijn met in Christus Jezus. Halleluja. Wat er ook mogen gebeuren. Dank de Heer, we hebben het antwoord gezien in de opstanding. Dank u, Jezus. Psalm 22, 23. Ja, dat wordt gequoteerd. Ik zal uw naam bekendmaken, uw loof in de kring van mijn volk. Door de schrijver van Hebreeën hoofdstuk 2. Ik kan er even bij halen. Ik weet, soms is het een beetje moeilijk om te volgen. Maar ik zou zeggen, schrijf dat allemaal op. En je kunt het nog eens zelf voor uzelf lezen. Maar deze vond ik wel interessant. Dus de schrijver van Hebreeën, weet niet hoe, wie het is. Hij wil zeggen dat Jezus groter is dan de engelen. Dat Jezus groter is dan Mozes. En dat Jezus, aangezien dat hij de mensheid moest redden, werd hij zoals een van ons. En hij heeft geleden. Maar na dat lijden was er een opstanding. En na de opstanding kan er vreugde zijn. En in dat opzicht, we zullen even lezen, gaat hij hier Psalm 22, vers 23 quoteren. Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achter God, voor wie en door wie alles bestaat, achter God het passend, de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, dat zijn wij, halleluja, hebben één en dezelfde oorsprong. We zijn allebei, Jezus is mens, wij zijn mens. En daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen, wanneer hij zegt, ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters. U loven in de kring van mijn volk. Dus de schrijver van Hebreeën zegt hier, dat Jezus zegt, ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broers en zusters, uw loof in de kring van mijn volk. Maar dat is David dat zegt, in Psalm 20, vers 23. Ik zal uw naam bekendmaken, uw loof in de kring van mijn volk. Maar de schrijver van Hebreeën zegt, Jezus zegt dat. Dus hij ook, de schrijver van Hebreeën, ziet hier in Psalm 22 een vervulling van Jezus. Hij ziet hier het leven van Jezus als de leidende Messias, maar die uiteindelijk door zijn lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid is gebracht, ja, zodat hij nu kan op de opgestane Heer samen met ons een loflied kan zingen in de kring van mijn volk. Dus Jezus roept op, nadat hij zijn lijden en opstanding is volbracht, om samen een loflied te zingen in de kring van zijn volk. Dat is de oproep van Jezus. De broeders en zusters zijn wij. Ja? De broeders en zusters. Hij roept op om samen met hem een loflied te zingen. Om samen met ons een loflied te zingen in de kring van zijn volk. Waarom komen we samen? Om een loflied te zingen. In de kring van zijn volk. Amen. Omdat Jezus ons daartoe heeft geroepen. Omdat Hij, die God almachtig was, werd één van ons om te lijden, maar door het lijden werd Hij uiteindelijk naar het uiteindelijke volmaaktheid gevoerd. Werd Hij heilig. En als wij in Christus zijn, worden wij ook heilig. En dan worden we opgeroepen om hetzelfde te doen, zoals David deed in Psalm 22 vanaf vers 23. Ik zal een loflied zingen. In de kring van mijn volk. Heer, u bent mijn antwoord. Ik heb geleden. Ja, er zijn van allerlei zaken die dat ik niet begrijp. Soms zeg ik, mijn God, waarom hebt u mij verlaat? Soms zeg ik, waar ben je? Ik roep maar je antwoord niet. Maar oh, dank de Heer dat jij het antwoord reeds hebt gestuurd. U hebt Jezus Christus gestuurd. Hij is de ultieme onschuldige. En u bent hem ter hulp gesneld door hem uit de dood te redden. Door hem te doen laten opstaan. En zo een bereider te zijn, halleluja, om ons te brengen naar onze volmaaktheid die we vinden in Christus. En omwille van dat, Heer, zal ik doen zoals David, zal ik doen zoals Jezus. Ik zal een loflied zingen in de kring van mijn volk. Met andere woorden, ik hou het niet alleen voor mezelf. Ik verspreid het. En niet alleen in de kring van mijn volk, want de psalm gaat verder, tot het uiteinde der aarde gaan we lofliederen zingen. Met andere woorden, we houden er niet alleen voor onszelf, maar we brengen het uit naar buiten toe. Amen. We brengen het uit naar andere mensen toe. Er is niet zo krachtig in een aanbidding, wanneer dat zondaars binnenkomen, is niet zo krachtig om de aanbidding van God te voelen. Amen. Dat wanneer christenen in vuur staan, in vlam staan, om God te aanbidden met heel hun hart en ziel, om van hem, van zijn goedheid te zingen, om zijn vergeving te voelen tot diep in je ziel. Amen. Er is niks krachtigers, denk ik, dan in zo'n atmosfeer te komen. Amen. Waar dan mensen overtuigd worden van aanwezigheid en de kracht van iets groter dan hunzelf. En dat zij dan ook kunnen komen tot het besef van, oh mijn Heer, halleluja. Want Hij redt mij, U bent mijn redder. Snap je wat ik wil zeggen? Dus het heeft verschillende lagen, deze psalm, om af te sluiten. De eerste laag is die van David zijn leven. Het is vervuld in David zijn leven, hij klaagde. Hij had vertrouwen en een hoop. En als het in vervulling ging gaan, ging hij een loflied zingen tot in de uiteinden der aarde. De tweede laag is, de vervulling is gevonden in Jezus Christus, in zijn leven, in zijn leidingschap, leidensgang, in zijn opstanding. En uiteindelijk in het verspreiden van zijn geest doorheen de kerk tot het einde der aarde. En dan de derde laag, dat is dan van ons van toepassing. Ook wij hebben hier een vorm van hoop te verwachten. Amen. Ook wij lijden, maar we hebben die hoop en we hebben de antwoord en dat vertrouwen in het werk in Jezus dat reeds vervuld is aan het kruis. En we hebben die universele toepassing daarvan. Amen. Die het antwoord op die hoop, die opdracht van de kerk om het door te geven. Amen. Naar de einde der aarde. Dus dat zijn die drie verschillende lagen die we uit deze psalm kunnen halen. Hoop ik. Zijn er nog vragen?